Tweede Thessalonicense brief die in de praktijk nog korter is. En zoals u zult zien, in hoofdstuk 1 hebben we een soort introductie tot deze brief. Die trouwens meteen melding maakt van de wederkomst van Christus. In vers 10 al. En daarna vinden we in hoofdstuk 3 meteen het besluit van de brief. Waarboven staat verzoek om voorbeden, in mijn Bijbel althans. En boven vers 6 staat in mijn Bijbel vermaningen. En boven vers 16 staat de groeten. De gebruikelijke wijze om zo'n brief af te sluiten, zodat het automatisch overblijft tot hoofdstuk 2 zich dan moet bezighouden met wat we dan maar noemen de inhoud en strekking van de brief. En dat is ook wat we lezen. 2 Thessalonicenzen 2, waar staat: en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons, alsof de dag des Heren, want dat zou er moeten staan, alsof de dag des Heren aanstaande waren, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want dit komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, terwijlke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot zover. En ik hoop dat u bij het lezen van deze laatste woorden meteen herinnerd wordt aan de woorden waarmee die beide schriftgedeelten in 1 Thessalonicense ook werden afgesloten. 1 Thessalonicense 4, wat ons spreekt over wat we dan noemen de opname van de gemeente, een term zoals die ook ongeveer zo voorkomt in vers 17. En nadat daarover gesproken is, over het feit namelijk dat wij die levend overgebleven zijn, tezamen met degene die ontslapen zijn, dat we tezamen met hen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, om al zo met de Heer te wezen. Nadat dat gezegd is, staat er: zo dan vertroost elkander, in de zin van bemoedigd, ondersteund, bekrachtigd enzovoort. Vertroost elkander met deze woorden. En als daarna in de volgende pericoop gesproken wordt over wanneer dat dan zo ongeveer zal zijn en in welke volgorde de gebeurtenissen zich zullen afspelen, eindigt het ook met vers 10. Het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, dat we tezamen met hem zullen leven. Hetgeen uiteraard ook spreekt over de opname van de gemeente, want daar gaat het natuurlijk nog steeds over. En dan staat er ook: daarom vertroost elkander. Alleen hier heeft men het helaas vertaald met vermaand elkander. Het is een wat inconsequente vertaling, maar beide vertalingen kunnen op zich. Maar het is inconsequent en je merkt niet meer dat het om hetzelfde begrip gaat. Want wat hier vertaald is met vermaand elkander is hetzelfde als vertroost elkander in 4 vers 18. Zodat deze beide pericopen, die we ook min of meer apart besproken hebben, eindigen met dezelfde woorden, dat wij namelijk vertroost zouden worden en dus elkaar zouden vertroosten met deze gedachten en dus eigenlijk ook beloften aangaande de opname van de gemeente. En zo is het ook in 2 Thessalonicenzen. Ik heb ook met opzet het hele hoofdstuk uitgelezen. 2 Thessalonicenzen 2 spreekt in feite ook over de opname van de gemeente, daar kom ik zo op terug. Maar eindigt ook met te zeggen dat wij vertroost zouden worden in onze harten en versterkt zouden worden in alle goed woord en werk. Dat is 2 Thessalonicenzen 2 vers 17. Dus het zijn drie schriftgedeelten die alle drie spreken over de opname van de gemeente, op verschillende wijze uiteraard. Maar ze eindigen alle drie met dat wij vertroost zouden worden. Dit gedeelte zelfs nog het sterkst, want er staat niet alleen in vers 17, maar ook in vers 16. Namelijk de Heer Jezus Christus zelf, die ons gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. Want het zal duidelijk zijn dat we in deze goede hoop, op de opname van de gemeente uiteraard, dat we in deze goede hoop vertroosting vinden. En ik zeg opname van de gemeente, is niet helemaal correct. Ik moet natuurlijk zeggen dat het de hoop is op onze verheerlijking straks met Christus. Want daar gaat het om. Opname is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de verheerlijking. U weet wel, wij verwachten uit de hemel, volgens de woorden van Filippenzen, verwachten wij uit de hemel onze zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Of anders nog verder terug, Romeinen, waarbij rekende dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden ter gelegenheid van onze aanstelling tot zonen. Dat het gepaard gaat met de opname van de gemeente lijkt me een duidelijke zaak. Ik weet niet of u onze laatste circulaire gelezen hebt. Er stond een artikel in van mijn vader over, het is min of meer toevallig dat het zo gelijk loopt, maar over de hoop, hoe heet het, de zalige hoop, of hoe heette dat artikel? Zalige hoop. Toen zei hij, onze zalige hoop is niet de opname van de gemeente, geloof ik. Maar onze zalige hoop is inderdaad dat we kronen zullen ontvangen en loon zullen ontvangen. Dat is op zich natuurlijk terecht, maar ik heb er meteen commentaar op gekregen, zoals gebruikelijk. Maar de gedachte is natuurlijk dat wij die kronen of dat loon zullen ontvangen ter gelegenheid van en op grond van de opname van de gemeente. Die dingen gaan wel met elkaar samen. Maar niet de opname zelf is loon of iets dergelijks. Maar het gaat eraan vooraf. Theoretisch, want in de praktijk gaat het in één keer. Want in de praktijk is het waar wat natuurlijk 2 Korinthe 4 en 5 zeggen. Dat wanneer wij overkleed worden met onze woonsteden gods, dan ontvangen we daarmee tegelijkertijd ons loon. Omdat we bij die gelegenheid geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En het loon wat wij ontvangen zal zich ongetwijfeld ook uitdrukken in de heerlijkheid van het lichaam wat wij zullen ontvangen. Want zo staat het daar. Dus het zijn dingen die theoretisch wel van elkaar te scheiden zijn, maar in de praktijk niet. Het is maar hoe je die dingen benadert dus. Hè? Bovendien is er nog een andere term voor, dat is namelijk onze aanstelling tot zonen. Komt op hetzelfde neer. Het ontvangen, het aanstellen tot zonen, het ontvangen van kronen, het ontvangen van loon, het ontvangen van heerlijkheid en dus het ontvangen van een heerlijk en verheerlijkt lichaam. En volgens 2 Korinthe 5 een meer of minder verheerlijkt lichaam en dus het ontvangen van meer of minder heerlijkheid, meer of minder kronen of hoe dat maar gezegd moet worden, hè. Het ontvangen van meer of minder loon. Dus het hoort allemaal bij elkaar. Maar goed, ik probeer de draad op te pakken in 2 Thessalonicenzen. De gedachte is daar inderdaad toch nog steeds dezelfde. Ik heb met opzet ook vers 13 tot en met 17 gelezen van 2 Thessalonicenzen 2. Omdat daaruit blijkt dat ook dit hoofdstuk, ik vind het altijd nog leuk dat men het in één hoofdstuk in de tijd heeft ondergebracht, dat ook dit hoofdstuk niet primair spreekt over de opname van de gemeente, hoewel dat ongetwijfeld met nadruk zo is, maar het spreekt primair, net als 1 Thessalonicenzen, over onze heiligmaking, want dat blijkt uit dit schriftgedeelte, er staat ook uitdrukkelijk in vers 13, wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijn, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Het gaat dus nog steeds over heiligmaking. En ik heb in het verleden al gezegd, naar de geest, wat onze geest betreft, zijn wij al heilig gemaakt. Naar de ziel of naar onze wandel, wat hetzelfde is, worden wij geheiligd als het goed is. En de voltooiing van onze heiligmaking is dan vanzelfsprekend de heiligmaking van ons lichaam. En dat vindt plaats ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ik gebruik nou maar de term dus uit Thessalonicense. Naar de geest is het gebeurd, naar de ziel gebeurt het, naar het lichaam zal het gebeuren. En de term heiligmaking des geestes, hier in vers 13, betekent dus ook niet heiligmaking van de geest, maar heiligmaking door de geest. Het is de geest die ons heiligt. En wij worden door die geest geheiligd in de praktijk door geloof in de waarheid. Staat hier met die bekende tweede naamvalsvorm, maar die is in het Nederlands voor velerlei uitleg vatbaar. Hè? Dat blijft altijd, in het Grieks trouwens ook. Maar geloof der waarheid wil zeggen uiteraard geloof in de waarheid. Dat wil zeggen dat onze heiligmaking die door de geest tot stand gebracht wordt, recht evenredig is met ons geloof in de waarheid. Ik kan het nog moeilijker zeggen, maar veel fundamenteeler ook. Het zal namelijk duidelijk zijn dat ons geloof in de waarheid rechtstreeks ook afhankelijk is van onze kennis van de waarheid. Wanneer wij de waarheid niet kennen, kunnen we die ook niet geloven. En als we de waarheid niet geloven, al was het maar omdat we hem niet kennen, dan zal ook die heiligmaking van onze ziel, van onze wandel, niet plaatsvinden. Zodat onze heiligmaking nu, in ons dagelijks leven, wel degelijk recht evenredig is met ons geloof der waarheid. En daarom is het van belang dat wij de waarheid kennen. In de zin van eerst weten, maar daarna ook aanvaarden en ons vertrouwen daarop stellen. Want geloof in de waarheid is ook niet alleen de waarheid voor waar houden, maar ook inderdaad ons vertrouwen daarop stellen. Geloof en vertrouwen is in wezen ook in de meeste talen volstrekt hetzelfde woord. Hè? Daar hoort ook geen verschil tussen te zijn. Maar het is een heiligmaking die door de geest plaatsvindt. En dat is van belang, omdat velen denken dat heiligmaking, dat ze dat zelf tot stand moeten brengen. En dan is het heiligmaking des vleeses. Dat wil zeggen heiligmaking die door de oude mens zelf bewerkt wordt. Maar dat is helemaal geen heiligmaking. Goed. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar het gaat dus inderdaad om heiligmaking. En voor degene, want die zijn er altijd, waarschijnlijk niet in ons midden vanavond, maar dat doet er niet toe. Voor degene namelijk die menen dat de Thessalonicense brieven geen gemeentelijke waarheid kunnen bevatten, omdat Paulus al heel vroeg geschreven heeft. Ja, dat is nou helemaal zo. Vraag ik vervolgens, naar aanleiding van vers 14, wat is dat voor een evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus? Is dat het evangelie in het algemeen, de evangelie van Christus, de evangelie der genade Gods, of is het het evangelie van Paulus? Maar ik kan niet missen, dat is het evangelie van Paulus natuurlijk. Hè? Dus je moet niet verkeerd redeneren. Misschien heb ik het wel vaker gezegd, er is een groot misverstand altijd in het spel, in dit soort opvattingen. Dat is dat men op grond van dat de brieven zo uitdrukkelijk spreken over de wederkomst van Christus enzovoorts, dat men op grond daarvan besluit dat kennelijk de gelovigen de wederkomst van Christus in de zeer nabije toekomst verwachten, met twee T's. En als die verwachting daar was, dan moet het zo zijn dat ze dus geen gemeentelijke waarheid nog kenden. En als Paulus dus de indruk wekt te schrijven over een spoedige wederkomst van Christus, zegt men, nou dan kende hij toen gemeentelijke waarheid nog niet. En op grond daarvan besluit men bovendien dat de brief dan dus vroeg geschreven moet zijn. Waarna een volgende generatie dus zegt, de brief is vroeg geschreven, dus kende Paulus gemeentelijke waarheid nog niet. En draait men de argumentatie volledig om. En zo kom je dus in een vicieuze cirkel terecht. Maar dat is net zo'n rare gedachtegang als die van de evolutietheorie. De leeftijd, de ouderdom van de fossielen wordt bepaald aan de hand van de aardlagen. Aan de hand van de ouderdom van de aardlagen waarin ze gevonden worden. En als je daarna vraagt hoe weet men dan de ouderdom van de aardlagen, dan zegt men, die weten wij op grond van de ouderdom van de fossielen die erin gevonden worden. Want ik neem wel eens een gedachtegang over van Willem Ouweneel. die heeft mij dat verteld. Nou ja, geschreven dus, hè. Dus als het niet waar is, dan moet u bij hem wezen. Maar zo ongeveer. En dat gebeurt heel dikwijls. Dan kom je in een cirkelredenering terecht die nergens op slaat. Hè. Bovendien, het feit dat de Thessalonicenzen meenden... Stel dat het zo was, en het zal wel zo geweest zijn... Maar stel, als de Thessalonicenzen meenden dat de wederkomst van Christus spoedig aanstaande was... Dan moet ik u toch zeggen dat uit deze beide brieven blijkt... dat Paulus er andere gedachten op nahield. Want hij zei in de eerste Thessalonicenzen brief al... Degenen die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. Waarmee hij dus de gedachtegang van de Thessalonicenzen volkomen omdraait. Want die dachten dat degenen die levend overbleven wel voor zouden komen degenen die ontslapen zijn. Zo van, nog bij ons leven zal het koninkrijk komen. Jammer voor degenen die voor die tijd ontslapen zijn. Maar Paulus zei, nee, zo is het niet. Dus hij corrigeert dat juist omdat hij gemeentelijke waarheid kent. En in de tweede plaats moet ik zeggen dat de apostel Paulus wel eens in deze brieven juist zegt dat die wederkomst van Christus nog niet aanstaande is. Dat leest men zeker niet goed, maar dat is zo, want in 1 Thessalonicense 5 bijvoorbeeld zegt hij, nee, dat gebeurt nog niet. Want die wederkomst van Christus, daar gaat dan in ieder geval nog de 70e week van Daniël aan vooraf, enzovoorts. Zover is het nog niet. Eerst nog zullen ze zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Dan zullen ze zeggen, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En van de gelovigen van vandaag wordt gezegd, die zijn niet des nachts nog der duisternis, enzovoorts. We zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, laat ons waken, enzovoorts. En in 2 Thessalonicenzen is het nog sterker, want daar zegt de apostel juist dat men niet haastelijk bewogen zou moeten worden van verstand of verschrikt, door wat voor reden dan ook, alsof de dag des Heren al aangebroken was, want dat staat er eigenlijk in vers 2, want zover is het nog niet. Want wat Paulus leert is niet dat de wederkomst van Christus aanstaande is of binnenkort zal plaatsvinden of iets dergelijks. Wat de apostel Paulus leert is dat wij als gelovigen onze verwachting, onze hoop zouden stellen op de toekomst des Heren. Wat wij dan meestal vertalen met wederkomst van Christus in onze gedachten. En dat is heel wat anders. Dat betekent niet dat wij zouden verwachten dat de Heer vandaag of morgen zou komen. Maar het betekent dat onze hoop op zijn komst gesteld zou zijn. Verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. Dat hoewel het wellicht zo is dat wij ver voor die tijd zullen ontslapen. Dat wij toch onze hoop stellen niet op ons ontslapen. Of zoiets, maar dat we onze hoop stellen op de verheerlijking van Christus. Dat wil zeggen de openbaring in heerlijkheid van Christus, want dat bedoel ik. En onze verheerlijking met hem. Want wij worden niet met Christus verheerlijkt wanneer wij ontslapen. Maar we worden met Christus verheerlijkt wanneer wij met hem wederkomen. Met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. En ook al weten wij, bij wijze van spreken, ook al zouden wij, laat ik het heel zwak zeggen. Ook al zouden wij weten dat de eerstvolgende jaren de opname van de gemeente nog niet plaatsvindt en misschien de eerstvolgende eeuwen ook nog niet, dan nog zou onze verwachting, onze toekomstverwachting, op de wederkomst des Heren gevestigd moeten zijn. Dat is de simpele gedachte. En het een sluit heus het ander niet uit. Ons verlangen zou moeten zijn niet ontbonden te worden, nu, maar of ontslapen, of te ontslapen en met de Heer te zijn, maar ons verlangen zou moeten zijn de wederkomst van Christus. En dat is waar het om gaat, hè. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar de apostel zet het hier keurig uiteen, want wat hij uiteenzet is dat wij in afwachting van onze lichamelijke zaligheid, of in afwachting van de heiligmaking van ons lichaam, zouden wij ons beschikbaar stellen voor de zaligheid van onze zielen. Heiligmaking, namelijk wat betreft onze levenswandel. In afwachting van de dingen die in de toekomst gebeuren zullen. En welke dingen dat dan zijn, dat zet hij inderdaad uiteen. Maar hij zet ze niet uiteen in de zin van het kan morgen wel gebeuren. Dat heb ik tenminste nog nergens gelezen. En hier ook zeker niet. Nou goed, in ieder geval zegt hij dat het de bedoeling is dat die heiligmaking des Geestes in ons zou plaatsvinden en wel door geloof der waarheid, want naarmate wij de waarheid kennen en daarop vertrouwen, zal die waarheid een uitwerking hebben in onze praktische levenswandel. En aangezien wij in heel de waarheid geleid worden door de Geest, heet het dus terecht heiligmaking des Geestes, geloof der waarheid. zijn twee totaal verschillende begrippen op zich, maar ze zijn met elkaar verbonden. Dat wil zeggen, naarmate wij de waarheid geloven, worden wij dus door de geest in heel de waarheid geleid, of laten wij ons door de geest in heel de waarheid leiden, en worden wij daardoor geheiligd, en dus heet het heiligmaking des geestes, in de zin van heiligmaking, door de geest, namelijk door de waarheid, of gewoon door het woord Gods. Want dat is waar het op neerkomt, hè? En daartoe zijn wij geroepen. Dat is ook de zin van dat wij de geest hebben ontvangen. Nou ja, de zin. Eén van de doelstellingen daarvan. Maar er zijn vele schriftplaatsen, verhoudingsgewijs, waar staat dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Niet omdat we wedergeboren zouden worden, hoewel dat zo is. Maar er zijn vele schriftplaatsen waar staat dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Of opdat wij geleid zouden worden in heel de waarheid. Of opdat de toekomende dingen ons bekend zouden gemaakt worden door diezelfde geest en woorden van gelijke strekking. En dat is het doel ook van het werk van de geest in ons leven. We hebben de geest ontvangen en werden daardoor wedergeboren. De verdere werking van de geest in ons is die van heiligmaking. Doordat die geest ons inderdaad in de waarheid leidt enzovoorts. Zelfde gedachtegang vinden we trouwens fundamenteel, zou bijna zeggen vanzelfsprekend, terug in de Romeinenbrief, in het bijzonder in Romeinen 8, waar staat dat wij door de geest geleid worden naar of tot onze aanstelling tot zonen. En onze aanstelling tot zonen is bij de verlossing van ons lichaam, staat daarbij. Dat wil zeggen, de geest leidt ons naar onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam en dus bij de opname van de gemeente en dus bij het moment dat wij een verheerlijkt lichaam krijgen ter vervanging van het oude. En dat is dus de zaligheid of heiligmaking van het lichaam in de toekomst. En de geest leidt ons daar naartoe. En ook als de geest ons niet leidt, komen wij wel op dat punt en zullen wij deel hebben aan de opname van de gemeente, maar het gaat erom dat wij bij die gelegenheid heerlijkheid zullen ontvangen en die ontvangen we alleen naarmate wij in dit leven en in het vlees door de geest geleid werden. En dat is ook wat er staat, zoveel door de geest geleid worden zijn zonen Gods en dus zullen tot zoon van God worden aangesteld in de toekomst en dus zullen kronen ontvangen, loon ontvangen of heerlijkheid ontvangen of hoe het maar heten mag. Nou goed. En er staat hier ook, hij heeft ons namelijk van de beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof in waarheid. En dan vers 14 nog een keer hetzelfde, waartoe hij u geroepen heeft. Hij heeft ons namelijk geroepen tot heiligmaking des geestes, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, en dat heet dan het evangelie van ons, het evangelie van Paulus en de zijnen dus, het evangelie tot, dat is het doel, het evangelie tot verkrijging, niet alleen maar van eeuwig leven, want dan zou het niet specifiek het ons evangelie zijn, het evangelie van Paulus dus, maar het is het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. En met afgelopen zaterdag in gedachten zeg ik dan, hoezo de hoop van zijn roeping? Want de gedachte is ook hier dat wij deel zouden krijgen aan de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Want wij zouden deel hebben aan de hoop van zijn roeping. En dus deel hebben aan zijn verheerlijking, aan zijn zoonstelling of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. En als dat zo is, betekent het gewoon, als wij deel hebben of zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus, dan betekent het dat als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, in zijn wederkomst dus, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat betekent dat we voor zijn wederkomst dus eerst naar hem toe moeten, anders kunnen we niet met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hebben jullie? Want als zijn openbaring in heerlijkheid bijvoorbeeld is zijn verschijning aan Israël op de Olijfberg en vervolgens, of vervolgens, dat maakt me nou niet uit, dan betekent het dat we voor die tijd inderdaad dus hem tegemoet zouden gaan. In de lucht dus. Maar dat is letterlijk wat er staat in 1 Thessalonicenzen 4. Dat is vanzelfsprekend. Goed. En dus, vers 15, staat vast, heeft men vertaald, want ze zijn bang dat we het niet begrijpen, staat, met de woorden uit Efeze 6 denk ik altijd, staan, staande blijven, standhouden, tegen de listige omleidingen des duivels enzovoorts, over wie trouwens hier ook gesproken wordt in dit hoofdstuk. Staat, of staat vast, of blijft staan, en houdt de inzettingen, de overleveringen, tradities, een christelijke overlevering is dat, hè, Houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord of gewoon het zij door woord, het zij door onze zendbrief. En onze, dat wil zeggen mondeling of schriftelijk, hè, want dat betekent het. Hè. Door woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. En dat goede woord, dan wel het goede werk, is altijd het werk van de Geest in ons. En waar dat werk van de Geest in en door ons plaats heeft, daar vindt dus heiligmaking des Geestes uit vers 13 plaats. Dat wil zeggen, in afwachting van dat wij die eeuwige heerlijkheid met Christus verkrijgen, zouden wij versterkt moeten worden in alle goed woord en werk. Lijkt me een simpele zaak. Maar goed. Dat was al duidelijk, dus daarna grijp ik alsnog terug naar het gedeelte wat hieraan vooraf ging in 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat door kan ook betekenen vanwege of in verband met, want voorzetsels, daar wordt soms heel moeilijk over gedaan, maar men zou er niet moeilijk over moeten doen, want voorzetsels zijn gewoon uitwisselbaar. De betekenis van een voorzetsel blijkt in de praktijk gewoon uit het verband. Dus wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dus vanwege of in verband met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik moet meteen zeggen dat er gewoonlijk erop gewezen wordt dat de term toekomst in de Statenvertaling, de vertaling is van het Griekse parousia, en dat is hetzelfde als ons woord presentie, en wordt in het Nederlands vertaald met aanwezigheid. Maar er is een misverstand over in het spel, want het kan zijn aanwezigheid, maar het kan net zo goed zijn arrivering, namelijk aankomst. Niet het aanwezig zijn, maar het kan ook zijn het aankomen. Dat is trouwens altijd het geval bij werkwoorden, want het werkwoord geloven, om maar eens wat te noemen, het werkwoord geloven kan betekenen gelovig zijn. Het kan ook betekenen tot geloof komen. Dat wil zeggen gelovig worden. En de toekomst kan zijn aanwezig zijn. Het kan ook zijn aanwezig worden. En dus gewoon aankomen. Een heel simpele zaak. In Efeze 1 heb je dat voorbeeld. Hè? Van in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Nadat gij geloofd hebt. Als je nou een onwillige lezer hebt die zegt dat is dus nadat je hebt opgehouden te geloven. Het is toch nadat je geloofd hebt. Maar geloven betekent daar tot geloof komen. Hetzelfde vind je ook in verband met het werkwoord heersen. In Openbaring 19 bijvoorbeeld. Er wordt gezegd over Christus. Want gij hebt als koning geheerst. Maar uit het verband blijkt dat hij niet is opgehouden met heersen, maar dat hij juist begonnen is met heersen. En heersen betekent daar dus niet heerschappij hebben, maar heerschappij ontvangen. Dat wil zeggen tot heerschappij komen. En mee aanvangen. En zo zit dat nou eenmaal met die woorden. Hè. Wij zijn het wat verleerd, dat soort subtiele gebruik van de woorden. En de exacte betekenis moet gewoon uit het verband blijken. En zo is het ook met het begrip toekomst. In verband met de Heer Jezus Christus. Er zijn letterzifters die zeggen, ik bedoel het netjes zo, maar dat is letterzifterij. Ze zeggen toekomst betekent aanwezigheid. Dat is niet zo, het kan net zo goed betekenen aankomst. En zo is het ook vertaald door de vertalers van toekomst. Toe wil zeggen ergens naartoe. En komst is heel goed, het arriveren. Het op een bepaalde plaats arriveren en dus, in populair gezegd, zijn wederkomst. Maar het neemt niet weg dat dezelfde uitdrukking niet alleen gebruikt wordt voor zijn wederkomst als zodanig, zijn aankomst, om zo te zeggen, maar de term wordt gebruikt voor ook zijn aanwezigheid daarna en vervolgens dus voor de hele periode. Vanaf dat hij aankomt. Maar ook zijn aankomst wordt met grote nadruk aangeduid door dit woord vertaald met toekomst. Mag dan aanwezigheid betekenen, maar het kan ook betekenen gewoon aankomst. Goed, dus vanwege de wederkomst van Christus, daar gaat het om. Hè. Ik persoonlijk heb de neiging te zeggen, nou, het woord toekomst wordt gebruikt minstens voor de hele periode van 40 jaar, vanaf de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaren. Maar ik zou niet weten waarom de term ook niet toegepast zou kunnen worden op de 1000 jaren die daarop volgen. Alleen heb ik in de Bijbel nooit een schriftgedeelte gevonden waar dat van belang is. Dat wil zeggen waar het zo wordt gebruikt. Dus speelt verder geen rol. Maar het belang van het woord is natuurlijk niet de periode als zodanig, maar in het bijzonder zijn aankomst. En dat speelt voor ons in ieder geval de belangrijkste rol, omdat wij daar rechtstreeks in betrokken zijn. Aan de andere kant, wij vinden in Matthäus 24 de uitspraak: zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En daar is duidelijk dat niet over een bepaald moment gesproken wordt of over een bepaalde gebeurtenis, maar over een bepaalde periode. En wat in Matthäus 24 staat, is dus dat de periode van de aanwezigheid, dat is de enige goede vertaling dan, dat de situatie in de aanwezigheid van de Zoon des Mensen overeenkomt met de situatie in de dagen van Noach. En de gedachte is gewoon dat die 40 jaren waar ik het nu net over had, ook inderdaad jaren zijn van waarin de mensheid in opstand is tegen de Heer en tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar die 40-jarige periode loopt uit op een oordeel wat over heel de mensheid komt, zoals de periode van Noach uitliep op de zondvloed en dus een oordeel wat over de hele mensheid kwam. En bij beide oordelen gold en geldt dat de goddelozen van de aarde zullen worden weggedaan. Zo was het in de zondvloed en zo gebeurt het aan het einde van de 40 jaren, aan het eind van de toekomst van de Zoon des Mensen en dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Nou goed. Het Bijbels gebruik van dit begrip toekomst dus. Maar daar zijn we er niet mee, want het begrip wordt hier namelijk toegelicht. De gedachte van de apostel is niet zozeer bij de totale 40-jarige periode, zoals in Matthäus 24. En dat blijkt, want staat er gewoon achter. Er staat namelijk, wij bidden u door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En het gaat dus om gebeurtenissen of data waarin zowel de toekomst van onze Heer Jezus Christus als ook onze toevergadering tot hem een rol speelt. En in de praktijk kun je dus veel eenvoudiger lezen de toekomst van onze Heer Jezus Christus, namelijk onze toevergadering tot hem. Of de toekomst van onze Heer Jezus Christus, zover die van toepassing is op en in verband staat met onze toevergadering tot hem. Want het gaat er niet speciaal om de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar het gaat speciaal om onze toevergadering tot hem. En in de praktijk is het dan ook zo dat in veruit de meeste gevallen waarover de... Ik ga die schriftplaatsen nou allemaal niet noemen, dat heb ik ooit wel eens gedaan, maar dat doe ik nou niet. Hè. Maar in de meeste gevallen waarin die term toekomst van onze Heer Jezus Christus gebruikt wordt, of iets dergelijks, daar gaat het ook inderdaad in de eerste plaats om onze toevergadering tot hem, namelijk de opname van de gemeente. En dat heeft weer geleid tot de verstarde opvatting dat het woord parousia, toekomst, of wat het maar wezen mag, altijd de aanduiding is van, slechts de aanduiding is van de opname van de gemeente. En dat is natuurlijk niet zo. Daar groeien weer grote misverstanden uit. Het misverstand bijvoorbeeld dat Matthäus 24 zou spreken over de opname van de gemeente. Want er staat, gelijk het was in de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Zeg maar, nou ja, dat is de opname van de gemeente, want dat blijkt bijvoorbeeld uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En als er dan staat, en de een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden, dan vertaalt men het met, de een zal aangenomen worden, dus uitdrukkelijk positief geïnterpreteerd, en de ander zal achtergelaten worden, uitdrukkelijk negatief geïnterpreteerd. En dat wordt, zo wordt het dan de opname van de gemeente, maar daar gaat het daar niet over. Het gaat om een gebeurtenis 40 jaren daarna. Niet aan het begin van de toekomst des Heren, dat is de opname van de gemeente, maar aan het eind van de periode die heet toekomst des Heren, 40 jaar later dus. En waarbij degenen die aangenomen worden, niet aangenomen, maar in de praktijk zelfs weggenomen worden, genomen worden staat er gewoon, gearresteerd worden. Eigenlijk het woord voor gevangen zetten, want dat is het woord om genomen, gevangen nemen, hetzelfde woord. En degene die gelaten worden, wel gelaten wil zeggen met rust laten, Dus zoals het normale, het meest gebruikte woord voor vergeven. En dat betekent dus inderdaad dat degenen die daar gelaten worden, die blijven gewoon waar ze waren, op aarde. Alleen er komt op aarde iets wat er daarvoor nog niet was, namelijk het koninkrijk. Dus ze gaan het koninkrijk binnen. Niet doordat ze ergens binnen gaan, maar doordat het koninkrijk bij hen komt. Een heel simpele zaak. En zo krijg je allerlei verwarringen dus, door een te absolute interpretatie van betrekkelijk neutrale termen. Maar wat een betrekkelijk neutrale term betekent, moet uit het verband blijken. En daar is niks specifiek Bijbels aan, dus ook niet specifiek Grieks of specifiek Nederlands. Het is gewoon taal. Domweg taal. Zo werkt een taal. Waarbij één en hetzelfde woord volstrekt van betekenis kan variëren. Dat wil zeggen, het varieert van toepassing al naar gelang het verband waarin het woord gebruikt wordt. Dat is maar waar het over gaat, hè. Dus wat de apostel hier luid en duidelijk aankondigt, is dat hij nu gaat spreken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Laten we het woord dan breed nemen en zeggen de toekomst van onze Heer Jezus Christus in het algemeen, maar in het bijzonder in ieder geval over onze toevergadering tot hem. Daar gaat het om. Daar kondigt hij ook aan en het is heel belangrijk om dat te lezen. Zodat we nu in de volgende vers erop gespitst moeten zijn dat de man het zou hebben over onze toevergadering tot hem. Waarna de vraag is, in welk vers dan spreekt hij over onze toevergadering tot hem? Houd die vast, hè, want die is echt van belang om de gedachte te volgen. Moet er nog wat anders bij zeggen. Het is wel aardig om te zien dat deze uitdrukking, onze toevergadering tot hem, nog maar op één andere plaats, letterlijk zo, in het Nieuwe Testament en dus in het Grieks van de Bijbel gebruikt wordt. En dat is in Hebreeën 10, vers 25, meen ik. En daar is het vertaald met onderlinge bijeenkomst. Hetgeen hoogst ongelukkig is, denk ik altijd. Hoewel de goede vertaling is op zich. Maar men begrijpt hem niet, want daar staat, wij moeten onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. En dat is het enige vers in de Bijbel wat ik altijd gebruikt zie worden om gelovigen te verplichten met de Bijbel in de hand om de plaatselijke bijeenkomst van gelovigen te bezoeken. De kerkdienst, dan wel de samenkomst en alle termen die daartussendoor gebruikt worden. Maar het is een misverstand, daar gaat het vers totaal, maar dan ook totaal niet over. Het vers gaat over waar het hele hoofdstuk over spreekt. En zelfs de hele brief. Het vers spreekt over dat wij zouden naderen tot de troon der genade. Al moet ik erbij zeggen dat dikwijls helaas die uitdrukking ook niet begrepen wordt. Want de gedachte is gewoon dat wij onze levens zouden aanbieden aan en dus ter beschikking zouden stellen van degene die op de troon der genade zit, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, opdat wij onder de verantwoordelijkheid van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek de levende God zouden dienen, onder de beginselen niet van het oude verbond en dus de beginselen van wet, maar onder de beginselen van het nieuwe verbond en dus die van de genade. Dat is al waar Hebreeën over spreekt en ik moet zeggen, dat is een heleboel. Dus er staat er niet dat we onderling bijeen moeten komen. Er staat, we moeten de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar in de omgeving van het vers, in hetzelfde hoofdstuk, staat vele malen wat dat is. En er staat niet in de negatieve vorm, namelijk we zouden iets niet moeten doen. Maar het staat in de positieve vorm, namelijk laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs. Laat ons onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, onze vrijmoedigheid dus om tot die troon der genade te naderen. Vrijmoedigheid welke een grote vergelding des loons heeft, want als wij niet onze leven stellen ter beschikking van degene die op de troon zit, dan dienen wij hem dus niet, want alleen onder zijn verantwoordelijkheid en leiding kunnen we hem dienen. En als wij dus die onderlinge bijeenkomst nalaten, dan kunnen we hem niet dienen. En als wij hem niet dienen, dan is er geen vergelding des loons en is er ook geen sprake van de behouding der ziel, met de uitdrukking uit het laatste vers van datzelfde hoofdstuk. Kortom, dan is er geen sprake van heiligmaking en ook geen dienst aan de Heer. Want dat is waar het om gaat. Laat ons dat niet nalaten. En voor de goede orde, naderen tot de troon der genade wil ook niet zeggen dat men bij gelegenheid eens in gebed zou moeten gaan, al of niet regelmatig. Het wil gewoon zeggen dat men een keer in gebed zou gaan en om bij die gelegenheid zijn leven definitief en voor altijd beschikbaar te stellen aan de dienst van God, uiteraard onder het nieuwe verband. Maar ik heb het in het verleden al duidelijk genoeg gezegd, hopelijk. Ik zal het met één hele lange zin er nog eens doen. De hoge priester van het oude verbond was niet degene waardoor men aan Israël en dus aan het verloste volk werd toegevoegd en waardoor men onder de wet geplaatst werd. Integendeel, de hoge priester van het nieuwe verbond is dus ook niet degene door wie men aan het verloste volk, namelijk de gemeente of iets dergelijks, wordt toegevoegd, waardoor men onder de genade geplaatst wordt. Dat is niet waar. De gedachte is namelijk dat de Israëliet die onder de wet leefde en die dus deel uitmaakte van het verloste volk, geacht werd zich eventueel ter beschikking te stellen van de hoge priester, opdat men onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester God zou dienen. Dat was de enige mogelijkheid. Zodat de hoge priester niet verantwoordelijk was voor wie al of niet een Israëliet was, maar alleen hij was verantwoordelijk voor de dienst van de Israëliet aan God. En zo is het met de functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is niet de functie waardoor een mens behouden wordt of zalig wordt of waardoor een mens wedergeboren wordt. Wij worden niet aan de gemeente toegevoegd door de wel door Christus, maar niet door de hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat is de functie niet waardoor men aan de gemeente wordt toegevoegd, maar dat is de functie die verantwoordelijk is voor de, of de functionaris dan, die verantwoordelijk is voor onze dienst, onze praktische dienst aan God. Uiteraard niet onder de wet, maar onder de genade, en daarom heet het ook troon der genade. En hij is middelaar, maar niet de middelaar om een zondaar tot God te brengen en tot wedergeboorte, maar hij is de middelaar tussen de wedergeboren mens en God. Een heel belangrijke waarheid. Dus vandaar dat ik zo vrijmoedig ben om het nog maar eens een keer te herhalen. Nou goed, ik laat het voor wat het is. Dat betekent dat dezelfde uitdrukking die in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 wordt toegepast op onze lichamelijke toevergadering tot hem, in Hebreeën 10 wordt toegepast op onze, en dan moet ik eigenlijk zeggen, zielelijke toevergadering tot hem. Als u dat tenminste begrijpt. De gedachte is namelijk dat we naar de geest al tot hem vergaderd zijn. We zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, we zijn één plant geworden met Christus. Dat is al gebeurd. We zijn wedergeboren. Maar waar het in Hebreeën 10 over gaat, is dat we ons praktische leven, aangeduid met ziel, ook in dat hoofdstuk, laatste vers dus weer, dat we ons praktische leven aan hem ter beschikking zou stellen, opdat hij onze sterfelijke lichamen onze sterfelijke lichamen zou gebruiken in zijn dienst, zodat is onze toevergadering tot hem naar de ziel, of naar onze wandel, of naar de praktijk van ons leven. En vervolgens wordt hier gesproken over onze lichamelijke toevergadering tot hem, waarbij ook daadwerkelijk ons lichaam met hem zal worden samengevoegd, hem zal tegemoet gaan in de lucht enzovoorts, en waarbij ons vernederde lichaam dus veranderd zal worden. Maar de term heeft dus van doen met hoe wij geplaatst worden onder de heerschappij en verantwoordelijkheid van Christus. Nu, in onze dagen, nou, wat onze wandel betreft, en dat is Hebreeën 10, en in de toekomst wat ons lichaam betreft, en dat is 2 Thessalonicenzen 2, maar fundamenteel is het uiteraard dezelfde gedachte. Alleen, ene keer toegepast op wat ik dan maar ziel noem voor het gemak, en hier toegepast op het lichaam, maar het is hetzelfde. Onze toevergadering tot hem. En in Hebreeën 10 is het niet onze plaatselijke gemeentelijke bijeenkomst, en het is het hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 ook niet. Net zo min. Goed, dan gaan we verder. Over dit onderwerp, want dit is gewoon de aankondiging van het onderwerp. Over dit onderwerp zegt hij dan dat gij niet haastelijk, niet zo spoedig, niet zomaar ineens bewogen wordt, in beweging gebracht wordt, ontroerd wordt of beroerd wordt van verstand, of verschrikt, nog door geest, nog door woord, gesproken woord, nog door zendbrief, als van ons, alsof de dag des Heren, het is heel ongelukkig dat hier staat dag van Christus, maar het is een erkend misverstand. Het hoort er niet te staan, het moet zijn dag des Heren. Dat is ook in nieuwere Bijbelvertalingen verbeterd op grond van wat dan heet de betere manuscripten. Ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen, want daarna vraagt natuurlijk iemand wie bepaalt wat de betere manuscripten zijn. Maar goed. Maar uit het verband blijkt het ook hoor. Als de dag van Christus. Kijk, en bovendien moet ik zeggen, aanstaande zijn betekent niet dat het spoedig begint, maar betekent dat het reeds aangebroken is, begonnen is. Men lezen voor één keer, want voor de rest is slecht voor je gehoor, men lezen voor één keer de nieuwe vertaling. Alsof de dag des Heer al aangebroken was. Staat daar, voor zover ik me herinner, want het is 30 jaar geleden. God, ben ik al oud. Maar zoiets dus, hè. Nou, dat kon wel eens wezen, ja. Meer dan 30 jaar geleden, dat ik dat nagekeken heb. Maar er staat, heeft iemand dat, de nieuwe vertaling? Ik zal het niet verder vertellen, maar ik dacht dat er staat alsof de dag des Heren al begonnen was. Of aangebroken was. Dat moet het ook zijn. Kijk, de dag van Christus al begonnen was, dat kan natuurlijk nooit. Want de dag van Christus begint bij de opname van de gemeente. Dus als die Thessalonicenzen nog op aarde zijn, dan kan de dag van Christus nog niet begonnen zijn. Dat is duidelijk. Sowieso niet. Maar goed, dat maar even terzijde. Verder blijkt dat in die dagen blijkbaar brieven in omloop waren die ondertekend waren met de naam van Paulus, die deden voorkomen alsof de dag des Heren al begonnen was. En aangezien de dag des Heren begint met, en dus komt met, oordelen, diepe duisternis, donkerheid enzovoort, benauwdheid, als hoe het maar allemaal staat in het Oude Testament over de dag des Heren, betekende dus dat er rondgeschreven werd dat de dag des Heren al begonnen was en dat er dus al oordelen kwamen enzovoort van Gods wegen over de mensheid in het algemeen en zelfs over de gemeente kennelijk, want zo zal het wel geweest zijn. En in ieder geval, christenvervolgingen waren er en er zijn er natuurlijk altijd die zeggen dat als christenen vervolgd worden, dat de Heer zelf dat doet. Dus tot in onze dagen trouwens nog zo. Vooral in bepaalde streken van ons land worden dat soort zaken geleerd. Dat als het slecht gaat met een gelovige, dan komt dat omdat de Heer een oordeel brengt of zoiets. Hè? Maar goed, daar gaan we ook maar niet verder op in. Maar u ziet hoe ver dat gaat, dat sommigen zelfs de euvele moed opbrengen om brieven te schrijven met deze strekking. Heel bewust vals dus. En dan nog met ten onrechte ondertekend met de naam van Paulus. Maar dat was vroeger. Maar goed, laat ik er maar niks van zeggen. Breek me de bek niet open. Maar ik kan u verzekeren dat het in onze dagen nog steeds precies zo gebeurt. Maar goed, laat het maar weer buiten beschouwing. De apostel zelf schrijft nu dus in ieder geval dat dat niet zo is. En hij zegt dus ook dat u niemand verleidde op wat voor wijze dan ook, op enigerlei wijze. En dan krijg je een gelijksoortig verhaal als in 1 Thessalonicenzen 5. Want daar zegt hij van de tijden en gelegenheden heb je niet van nodig dat we nu schrijven. Want eerst komt de tijd van vrede en zonder gevaar. Dan komt de tijd van het haaste verderf. En dan komt pas de dag des Heren. Staat daar. En ik blijf volhouden dat naar het accurate bijbelstaalgebruik de term dag des Heren pas van toepassing is op de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniël en niet op gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Als ik het heel vlug moet zeggen, dan noem ik altijd twee schriftplaatsen. Je kunt nog veel meer gebruiken, maar ik noem er twee naast elkaar, dat is al voldoende. De ene is Matthäus 24, waar staat terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar schijnsel niet geven. Dan heb je eerst verdrukking, daarna verduistering van zon, maan en sterren en nog zo het een en ander wat daarbij hoort. en dan zal de Heer verschijnen. En in Joël 2 staat, de zon zal verduisterd worden, de maan zal er schijnsel niet geven. Precies hetzelfde, de sterren zullen verduisterd worden, dan wel van de hemel vallen, enzovoorts. En dan zal er verlossing zijn in Jeruzalem, staat er. Maar er staat, zon zal verduisterd worden, de maan zal er schijnsel niet geven, enzovoorts. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Zodat de volgorde is, eerst de verdrukking van die dagen, daarna verduistering van zon, maan en sterren. Dat is Matthäus 24. En volgens Joël verduistering van zon, maan en sterren en daarna de dag des Heren. Dat is de volgorde, die blijkt ook altijd te kloppen. En daar ben je van heel fundamentele discussies af. De discussies namelijk over de vraag, de dag des Heren, is dat de grote verdrukking of is dat na de grote verdrukking? En daar worden meestal geen goede antwoorden op gegeven, eenvoudig omdat men niet alle schriftplaatsen in de discussie betrekt. Want het is duidelijk dat de term dag des Heren van toepassing is op tijden van verdrukking. Op verdrukking, zelfs op grote verdrukking, zelfs op eventueel de grote verdrukking. Maar het probleem zit er maar in dat het weliswaar van toepassing is op dagen van de grote verdrukking, maar niet op de 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar daar komt men gewoonlijk niet op die gedachte, om de eenvoudige reden dat de gedachte wijdverbreid is dat na de 3,5 jaar van grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël meteen de 1000 jaren beginnen. En daar zit het grote misverstand. Dan heeft men dus geen andere grote verdrukking dan die van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus eerst de gedachte dat de termen dag des Heren en grote verdrukking synoniemen zijn. En dat is niet het geval. Want de term dag des Heren is van toepassing op wat er begint na de 70ste week van Daniël. En dat zijn er altijd nog 33 jaren van grote verdrukking. Echter niet over Israël, maar wel over de volkeren. En dat is het hele verhaal. Dus wat Israël betreft, eerst de grote verdrukking, dan dag des Heren. En wat de volkeren betreft, dag des Heren en grote verdrukking vallen, althans grotendeels, gewoon samen. Je moet de termen nou eenmaal onderscheiden. En als je ze bespreekt, dan moet je ook alle schriftplaatsen waar de term gebruikt wordt, moet je in oogenschouw nemen en met elkaar vergelijken, alvorens een uitspraak te doen. Maar goed, dat u dus niemand verleiden, want die dag des Heren komt niet. Let op dat het gaat over de dag des Heren. En dat is uiteraard niet de zondag. Dat lijkt me hier wel helemaal duidelijk. He? Dat is te belachelijk om erin te gaan. Dus ik ga er meteen overheen. Maar ik zeg dat omdat men dikwijls aan Bijbelse termen een volstrekt eigen betekenis geeft. Een betekenis die niet afgeleid is van de Bijbel zelf, maar afgeleid is van christelijke cultuur, dan wel traditie. En daar zit een groot misverstand. Die term dag des Heren is ook niet een term die Paulus hier ter plekke uitvindt. Ook is het niet de uitdrukking die door de Heer Jezus werd uitgevonden ter gelegenheid van zijn reden van Matthäus 24 dus en 25. Maar het is een term die vele malen, ik weet niet hoeveel, maar een keer of 15, 20 wellicht, ik weet niet precies, die vele malen gebruikt wordt in de Oud-Testamentische profetie en daar in het algemeen de aanduiding is van het koninkrijk van Christus in het algemeen en het aanbreken van het koninkrijk in het bijzonder. Dat wil zeggen, in het bijzonder wordt de term gebruikt voor de eerste jaren van dat koninkrijk, de jaren waarin dat koninkrijk nog wordt opgebouwd. En dat komt omdat de term dag tegelijkertijd de betekenis heeft van oordeel. En als dat koninkrijk komt, dan komt er dus oordeel. Het oordeel over de volkeren, zoals beschreven, uitgebreid in Matthäus 25. Het is dus een oud-testamentische term. En een van de belangrijke beginselen bij de verklaring van nieuw-testamentische profetie, en dit is er ene, is dat men de uitdrukkingen die daarin gebruikt wordt moet terugzoeken in het Oude Testament, want nieuw-testamentische profetie als zodanig bestaat nauwelijks, dat wil zeggen bestaat wel, maar dat is niet zo geweldig veel, want wat in de praktijk gebeurt is dat de oud-testamentische profetie in het Nieuwe Testament slechts wordt aangevuld. Waarna eigenlijk nog de vraag zou moeten gesteld worden, is dat dan nodig? En dan is het antwoord, ja, dat is nodig, Omdat nou eenmaal de nieuwtestamentische boeken van Matthäus tot en met Openbaring, want ik zeg het maar een keer grof dan, die nieuwtestamentische boeken, die zetten ons uiteen hoe dat zit met de Messias die wel verschenen is, want alle nieuwtestamentische boeken werden geschreven na de opstanding van Christus, ook Matthäus. Dat wil zeggen, ze zetten uiteen hoe dat zit met de Messias die weliswaar verschenen is, maar die nog steeds zijn koninkrijk op aarde niet heeft gebracht of geopenbaard. Waarna uiteengezet wordt hoe dat zit, God verzamelt zich vanwege het ongeloof van het Joodse volk, eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, om daarna alsnog het koninkrijk te openbaren. Maar het zal duidelijk zijn dat de openbaring van het koninkrijk in de toekomst dus ook verband houdt met dat volk wat in afwachting daarvan uit de heidenen verzameld is. En aangezien dat volk, de gemeente dus, in het Oude Testament absoluut een verborgenheid is, dat wil zeggen, het wordt er wel genoemd, maar niet uiteengezet. Aangezien de gemeente in het Oude Testament een verborgenheid is, is het dus noodzakelijk dat nadat die verborgenheid geopenbaard is, alsnog de Oud-Testamentische profetieën zouden worden aangevuld om aan te geven welke functie de gemeente dan zou hebben in de openbaring van het Koninkrijk van Christus in de toekomst. Nou, ik geloof niet dat ik het korter kan zeggen. Ik geloof ook niet dat ik het duidelijker kan zeggen. Ik kan er alleen veel langer over doen, om het te zeggen. Maar of het duidelijker wordt, weet ik niet. En het blijft dus zo, dat is al bekend gegeven, van openbaring begrijp je sowieso niks als je niet het eerste boek Daniël openlegt. Dat wil zeggen, zonder openbaring te vergelijken met Daniël kom je uit openbaring niet. En aangezien de meerderheid van de theologen dat sowieso niet doen, omdat ze vinden dat er boeken zijn die met elkaar niks te maken hebben, hè? Omdat er honderden jaren tussen lag tussen de datum van oorsprong enzovoorts, en omdat het in een totaal andere tijd geschreven werd enzovoorts, heeft men niet de neiging om ze met elkaar te vergelijken, en dus begrijpt men van openbaring niks en van Daniël heel weinig. In de praktijk dus ook niks, want waar Daniël belangrijk wordt, begrijpt men het ook niet. Alleen daar waar Daniël al vervuld is, begrijpt men er wat van. Dat is dus in de praktijk voor ons ook niks, hè? Daar komt het op neer. Maar zo werkt het. Maar hetzelfde geldt voor de profetieën uit bijvoorbeeld de evangeliën. De uitspraken dus van de Heer Jezus, bijzonder dus zijn profetische reden van Matthäus 24 en 25. En dat geldt net zo goed voor de uitspraken van de apostel Paulus met betrekking tot de wederkomst van Christus. En dus ook met betrekking tot de opname van de gemeente. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Want het zal u ook opgevallen zijn dat weliswaar in 1 Thessalonicenzen 5 gesproken wordt over eerst vrede geen gevaar, daarna haastig verderf, dan het aanbreken van de dag des Heren. Maar het wordt alleen maar op volgorde gezet, even, systematisch. En daarna wordt gezegd, nou daar hebben wij allemaal niks mee van doen, althans niet rechtstreeks, nu nog niet. Want wij zijn desdaags, en die duisternis is er nog niet. En bovendien zullen wij voor die tijd de Heer tegemoet gaan in de lucht, is de gedachte. Maar hij zegt in vers 1 van 1 Thessalonicenzen 5, gij hebt niet voor nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. En wat hadden wij graag gezien, dat de apostel deze dingen in een brief uiteengezet had, maar hij heeft het niet gedaan. En waarom niet? Dat was namelijk nergens voor nodig, die dingen staan in het Oude Testament. En dus kon hij ze wel prediken aan de hand van het Oude Testament, dat heeft hij dus kennelijk ook gedaan, maar hij heeft ze niet beschreven, omdat dat een doublure zou zijn, dat is nergens voor nodig. Het staat al in de Oud-Testamentische profetie. Het is gewoon een verwijzing naar de profetie van Daniël in het algemeen en Daniël 9 in het bijzonder, wat we hier vinden in 1 Thessalonicenzen 5. Gij weet zelf zeer wel, moet maar genoeg zijn. Hetzelfde gebeurt in Openbaring ook. Dus alles wat in Openbaring beschreven wordt, sluit aan bij wat in Daniël al beschreven werd. En ik blijf volhouden, ondanks alle protesten die steeds heviger worden, ik blijf volhouden dat eigenlijk de essentie van Openbaring is dat daar in al die profetieën, al die verschillende profetieën die er zijn, al die hoofdstukken, in het bijzonder eigenlijk gesproken wordt over de positie van de gemeente in het geheel. En ik zeg dat niet omdat dat inderdaad het grootste deel van het boek in beslag neemt, want dat is zeker niet zo. Maar ik zeg dat omdat het grootste deel van dat boek gewoon overgeschreven is bijna, hè, uit de oud-testamentische profetie. Er is niks nieuws aan, niet echt tenminste. Het enige nieuwe wat je echt in Openbaring vindt, is de positie van de gemeente daarin. Maar aangezien die profetieën, dan zal ik u nog eens wat vertellen, aangezien met name de zaken aangaande de toekomst slechts bestemd zijn, de kennis aangaande de toekomst, slechts bekend is voor degenen die geloven, hebben we die. Aangezien dus kennis van de toekomst alleen bestemd is voor degenen die geloven, is het dus zo dat die dingen aangaande de toekomst, aangaande de eschatologie, zal ik dan maar zeggen, inderdaad aan ons worden doorgegeven in de vorm van visioenen, droomvisioenen. En dat houdt dan automatisch in, als we niet bekend zijn met de Bijbelse systematiek in de typologie in het algemeen en de visioenen in het bijzonder, dan zullen we dus van die nieuwtestamentische visioenen ook zeker niets begrijpen. En dat is ook de bedoeling. Want het blijft zo, de Bijbelse waarheid, niet alleen gemeentelijke waarheid, maar zelfs Bijbelse waarheid in het algemeen, een verborgen karakter heeft, omdat het bestemd is niet voor de oppervlakkige lezer, maar voor degene die God serieus neemt, die God neemt op zijn woord en die dus bereid is de schriften te onderzoeken. En wanneer we dat doen, systematisch, dan zullen we tot inzicht komen in hoe die typologie werkt en hoe die visioenen dus in elkaar steken enzovoorts. En dan zullen we ook verstaan wat in die visioenen zoal aan ons geopenbaard wordt. En dan blijkt dat in al die visioenen op een of andere wijze, in Openbaring dus, dat in al die visioenen van Openbaring op een of andere wijze de gemeente een rol speelt. Ik moet zeggen, het wordt gemeentelijke waarheid wordt in Openbaring net zo beschreven als dat in het Oude Testament gebeurt. En dan zeg ik dus meteen ook, en waar men in het Oude Testament dat niet wil zien of ontkent, zal men het ook niet zien en dus ontkennen in Openbaring. En dat heb ik zelfs zwart op wit gelezen van een bekende Bijbelleraar, zal ik dan maar zeggen, die al jaren geleden overleden is. Die zei, aangezien gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet voorkomt, komt het ook niet voor in Openbaring. Maar in werkelijkheid, aangezien hij het in het Oude Testament niet zag, zag hij het in Openbaring ook niet. En dat bedoel ik maar te zeggen. En voor degenen die zeggen, maar gemeentelijke waarheid staat toch niet in het Oude Testament, dan zeg ik, nou, wat betekent dan, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is? En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken? Er staat toch in het Oude Testament, wie is dat volk? Dat onverstandige volk. Dat kan toch niet anders? Het moet toch de gemeente zijn? Of ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En ik ben bekend geworden of zoiets aan degene die naar mij niet vraagden. Wie zijn dat dan? Dat is toch de gemeente, bestaat in Jesaja. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Jesaja 53 vers 1. Er wordt geen antwoord op de vraag gegeven, maar wij weten over wie het gaat. Moet ook de gemeente zijn, dus kan niet anders. Nou, en dat doe maar een paar uit het hoofd zo even, weet je wel. Dat is toch duidelijk? Nog afgezien van, dat is niet eens typologie, hè? Dat merk u toch, dit is geen typologie, dit is klare taal. Bedekt, maar klare taal. En nog afgezien van de typologie, want heel de typologie spreekt in de praktijk over niks anders dan de gemeente. En de relatie, de verhouding dus tussen de gemeente en Israël. Weet u wel, Isaac en Ismaël, Esau en Jacob, Manasse en Ephraim, Sarah en Hagar, namen ben ik slecht in, dus nou praat ik wat langzamer. Dat duurt langer voor het boven komt, hè. Maar dat is toch hoe dat in elkaar steekt. Natuurlijk gemeentelijke waarheid in het Oude Testament, maar of in cryptische letterlijke taal of in de vorm van visioenen enzovoort, maar duidelijk genoeg omdat dat soort uitspraken in het Nieuwe Testament voldoende letterlijk worden geciteerd en toegepast op de gemeente om te weten dat inderdaad de gemeentelijke waarheden zo in het Oude Testament weliswaar niet breed uiteengezet worden, maar wel degelijk genoemd worden. En zo is het in Openbaring dus ook. En wat Openbaring in werkelijkheid doet, natuurlijk mijn zinziens, dat zou ik het niet zeggen, Maar wat openbaring in werkelijkheid doet, is aangeven hoe de gemeente een rol speelt in de vervulling van de oud-testamentische profetie. Dat is waar het om gaat. Maar meer kan ik daar nou zo gauw niet van zeggen natuurlijk. Misschien hebben we het daar nog wel eens over. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. Dat wij als we profetieën tegenkomen, in ieder geval als het over profetieën gaat in het Nieuwe Testament, dat we dan ogenblikkelijk het Oude Testament openleggen en bij elke uitdrukking die we tegenkomen ons afvragen, wat is de betekenis van de term in het Oude Testament? Waar wordt die gebruikt? Want als het gaat over dag des Heren, wel, dat is het Oude Testament. Als het gaat over, je komt niet tenzij het eerst de afval gekomen zij. Het is niet zomaar afval. Dan zou je nog denken dat het om de milieubeweging gaat. Hè? Weet je wel? Afval overschotten, weet niet waar we in moeten. Afval is gekomen. Wel, nee, het is een oud-testamentische uitdrukking uit oud-testamentische profetie. En die betekenis zou ook aan de term gegeven moeten worden. En hetzelfde geldt voor de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die wordt ons hier niet geïntroduceerd. Er wordt alleen gezegd dat die zou komen, maar in een bepaalde volgorde. Eerst komt die en dan pas komt de dag des Heren. Maar er wordt niet gezegd, weet je wel dat er een dag des Heren komt, of weet je wel dat die mens der zonde zal, dat er komt een mens der zonde enzovoorts. Wel nee, dat weten we uit het Oude Testament al. Alleen hier wordt gezegd, denk erom, dit is de volgorde. Eerst onze toevergadering tot hem, dan pas de openbaring van de mens der zonde en dan pas de komst van de dag des Heren. Waarmee dus gemeentelijke waarheid geplaatst wordt binnen het kader, binnen het tijdschema, de chronologie zelfs, van de oud-testamentische profetie. Dat is het verhaal. Nou, en dat is allemaal inleiding tot dit schriftgedeelte. We laten het erbij, want het is hoog tijd voor de... En zo zijn we dan bij vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2. Ik kan het nou in één keer uitspreken. Thessalonicenzen lukt me bijna nooit. 2 Thessalonicenzen 2. Ik vind het nog moeilijker dan Deuteronomium. Maar goed. Vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze, want dit komt niet, hebben de vertalers ingevoegd. Terecht, min of meer. Maar dit slaat uiteraard op de dag des Heren, en dus had het moeten zijn, die komt niet. Nou, bij mij staat, dit komt niet. Nou, dan heb je nog kans dat het zelfs een zetfout is gewoon. Ja. Die dag des Heren dus komt niet. Die dag des Heren die in het Oude Testament uitgebreid was besproken in zoveel profetieën. Die dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Nou heb je het weer, in mijn Bijbel staat bij die uitspraak een verwijzing naar Matteüs 24 vers 23. Dat zal wel de uitspraak wezen over het zal zijn zoals in de dagen van Noach enzovoorts. Ik heb het niet nagekeken, maar dat zal het wel zijn. En een verwijzing naar 1 Timotheüs 4 vers 1. En daar staat de geest zegt duidelijk dat enzovoort de afval komt en dat ze zich begeven tot verleidende geesten, leringen der demonen en dat soort zaken meer. En een verwijzing naar 1 Johannes 2 vers 18, waar staat, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, al zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En dat zal allemaal wel zo wezen, maar er had een verwijzing moeten staan naar het Oude Testament uiteraard, want de afval is niet de afval van 1 Timotheüs 4 of Matteüs 24 of iets dergelijks, maar is de afval van Daniël 8. Profetieën namelijk. Oud-testamentische profetieën. En daar blijkt wat het is. En dan meteen even verder in dit vers. De dag des Heren is dus de dag des Heren zoals op veel plaatsen in het Oude Testament genoemd. De afval is de afval in ieder geval uit Daniël 8. Daar ga ik zo even naartoe. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, degene namelijk die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt enzovoorts. En daaronder staat in mijn Bijbel dan toch in ieder geval nog een verwijzing naar Daniël 11 vers 36. Dat kan, maar het had al een verwijzing kunnen zijn naar Daniël 2 en Daniël 3 en Daniël 4 en Daniël 7 enzovoorts. Het had ook een heleboel kunnen zijn, maar niettemin Daniël. En dat is waar het om gaat. Als je die verwijzingen over het hoofd ziet, dan heb je hier een profetie waar je geen kant mee op kunt, omdat er gewoon niet duidelijk genoeg beschreven staat waar het eigenlijk allemaal over gaat. Maar dat staat beschreven juist in het Oude Testament. Nou, die dag des Heren. Dat laat ik maar zitten, want dat is een heel uitgebreid verhaal en dat doe ik dus nu maar niet. Maar als het daarna staat dat eerst de afval gekomen zij, dan verwijs ik wel naar Daniël 8. De dag des Heren komt dus nadat eerst de afval gekomen zij, en dat is de afval uit Daniël 8. Daniël 8, waar gesproken wordt, want ik vertel het verhaal niet helemaal hoor. Daniël 8 vers 9, waar gesproken wordt over een kleine hoorn. Nou, onder ons gezegd, die kleine hoorn is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Of de mens der zonde staat er dan, in 2 Thessalonicense, de zoon des verderfs. Dus uit een van die kwam voort een kleine hoorn, maar hij werd uitnemend groot, dus het is ook een grote hoorn uiteindelijk. Tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land, waar ik verder niet op in, maar het sierlijke land is gewoon een aanduiding van Israël. En hij, die hoorn, maar het is de zoon, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die hoorn werd groot tegen of tot aan het Heer des Hemels, maar dit zijn visioenen, want hier loopt niet een letterlijke hoorn rond. Hè? In het visioen is het een hoorn, maar het is de uitbeelding van wat in 2 Thessalonicenzen genoemd wordt, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En hij werd groot tot het Heer des Hemels, maar het Heer des Hemels is de Bijbelse uitdrukking voor de sterren, de menigte van de hemel. Maar het punt is dat de sterren aan de hemel in de eerste plaats een beeld zijn van Israël. Dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham, Isaac, Jacob en in het bijzonder trouwens ook aan Jozef. Want die had ook zo'n visioen, een droom namelijk, ook in verband met sterren. En aan Abraham, Isaac en Jacob werd gezegd dat hun zaad zou zijn als de sterren des hemels. En in de droom van Jozef waren het die 11 sterren die bogen voor die 12e ster. Heb je wel eens een ster zien buigen? Ik weet niet eens hoe je dat zien kunt. Een ster is een stipje. Zelfs in de beste telescoop. En hoe een stipje buigt, weet ik niet. Maar hij zag het. Maar in een droom kun je een boel zien natuurlijk. En het is duidelijk dat die 11 sterren en die 12e ster samen een beeld zijn van 12 stammen van Israël. Dus het gaat inderdaad over Israël. En waarom zeg ik dat? Het is eigenlijk nergens voor nodig, want het blijkt uit het verband sowieso wel. Maar goed, hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. En daar staat, hij wierp sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrad ze. Dat wil niet zeggen dat in de toekomst dus letterlijk sterren op aarde geworpen zullen worden. En als het al zal gebeuren, dan staat het hier in elk geval niet. Als je het mij vraagt, staat het nergens trouwens. Maar hier in elk geval niet. Want hier gaat het om de vernedering, namelijk verdrukking, de nederwerping van de Joodse staat. De staat Israël, uit onze dagen. En dan staat er, ja, hij, die hoorn, de mens der zonde, de zoon des verderfs, maakte zich groot tot aan en dus tegen de vorst van dat Heer, de vorst dienstheers. Dat wil zeggen, hij maakte zich groot tegen de vorst, of in de plaats van kan ook, hè. In de plaats van de vorst van Israël. En de vorst van Israël is gewoon de Messias, Christus, de Heer Jezus. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer, staat er dan bij, dat zal wel. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen, net als die sterren nedergeworpen werden. En het Heer, het volk dus, werd in de afval overgegeven tegen en dus in plaats van het gedurig offer. En het gedurig offer was bestemd voor Jehovah. Maar de gedachte is dat dat gedurig offer werd weggenomen, dat de dienst aan Jehovah werd afgeschaft, dan wel verboden, dan wel uitgeroeid, dan wel vervolgd of verdrukt. En dat in de plaats daarvan het volk verplicht werd om zich over te geven in die afval. En afval is nog altijd gewoon een alternatieve godsdienst. Afgoderij feitelijk, dat is afval, anders niks. In 1 Timotheüs 4 natuurlijk ook, want daar wordt gesproken over afval en er staat dat sommigen zich zouden begeven tot leerlingen der demonen enzovoorts. Nou, dat is ook gewoon afgoderij in de praktijk dus. Van Gods standpunt uit bezien, althans. Maar de gedachte is dat men een andere God zou dienen. En wij weten dat zo zeker, omdat deze profetie feitelijk al toegepast dan wel vervuld werd op de dagen van Israël, in de tijd van Antiochus Epiphanes, de man de Joodse godsdienst, het judaïsme, verbood in 170 voor onze jaartelling. In de dagen dus tussen Malachi en Matthäus, zal ik dan maar zeggen. Hij verbood de Joodse godsdienst, dat klopt. Offerdienst in de tempel werd verboden. Inderdaad, de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Niet letterlijk, maar wel ontwijd. En dat is ook nedergeworpen. Vernederd, hè? Vernedering hoeft niet een letterlijke te zijn. En bovendien werd men verplicht om inderdaad een andere god te dienen, namelijk Zeus. Want het waren Grieken. En dus heette hij nog Zeus. Later waren het Romeinen die het beschreven en toen heette hij dus ineens Jupiter. Maar dat is gewoon dezelfde, hè? Zo is het al gebeurd in de dagen van Antiochus. Maar de aardigheid en tegelijk de moeilijkheid van deze profetie is dat deze beschrijving van de gebeurtenissen in de dagen van Antiochus Epiphanes, dat deze beschrijving vervolgens wordt toegepast op gebeurtenissen die reeds nu toekomst zijn. Zodat deze profetie als het ware springt van de dagen van Antiochus Epiphanes naar nog toekomstige gebeurtenissen. Zoals dat overigens in vele profetieën gebruikelijk is. Een soort kortsluiting zeg ik dan altijd maar. De discussie bestaat dan altijd over de vraag, waar houdt de beschrijving van Antiochus op en waar gaat de beschrijving verder met de toekomstige mens der zonde, de zoon des verderfs? Maar dat is een misverstand, dat ligt gewoon over elkaar heen. Zodat inderdaad verschillende versen uit dit hoofdstuk genoemd worden als, hier springt het over. En men kan het dan onderling niet eens worden waar het overspringt, maar het maakt niet uit. Het ligt daar over elkaar heen, het overlapt, dus waar je overspringt maakt ook al niks uit. En je kunt dus zeggen, een deel van de geschiedenis zal zich herhalen in de toekomst en daarna gaat het verder. Daar kan ik nou zo moeilijk op ingaan, want dan kom ik nooit meer terug in 2 Thessalonicense. Maar het gaat erom het principe dat de afval in de profetie van Daniel 8 de aanduiding is van een andere godsdienst. En het dienen dus van de leugen, staat er trouwens achter, vers 12. Het Heer werd in de afval overgegeven in de plaats van het gedurig offer. Dus in de plaats van dat men Jehovah dient, al is het er maar in naam, gaat men een andere god dienen, dat wordt verplicht opgelegd. En hij wierp dus de waarheid, en dat is Jehovah, ter aarde. Hij vernederde die dus. Hij deed het en het gelukte wel. En dan staat er, hoe lang zal het duren? En dan zal ik het eens een keer heel vlug vertellen. Hoe lang zal het duren? Nou, in de dagen van Antiochus duurde het volgens Flavius Josephus 3,5 jaar. Maar daar komt hij later op terug. Want toen hij zei dat het 3,5 jaar duurde, zei hij bij, dat was precies zo lang als Daniel gezegd had. Maar dat klopt niet. Er staat hier trouwens ook niet dat het 3,5 jaar zou duren. Dus dat klopte sowieso niet. Het was ook niet zo. Bij andere gelegenheid zegt dezelfde Flavius Josephus, het was 3 jaar en dat komt ook overeen met de inhoud van de apocryfe boeken der Maccabeeën. Het duurde ongeveer 3 jaar. En toen werd de tempel opnieuw ingewijd en sindsdien viert men het feest van de inwijding, de herinwijding of vernieuwing heet het ook, des tempels, zoals genoemd in het Johannes Evangelie. En bij ons beter bekend dikwijls als Chanukka. Dat heb ik net weer gevierd, hè. Zo rond dat wij kerst vieren zij Chanukka. Dezelfde wijze, met licht en lampjes en noem maar op. Hè. Maar dat is waar het om gaat. Maar het duurde maar 3 jaar en 3 jaar is niet wat hier genoemd wordt. Want hier staat hoe lang zal het duren en er staat er populair gezegd het duurt 2300. Nou, jaar zal het wel niet zijn, zo lang was het niet. Dagen komt dichter in de buurt, maar 2300 dagen is bijna 7 jaar. En het duurde maar 3 jaar. En dat is een probleem. Ik heb er nooit een verklaring voor gelezen. Nergens, ever. Maar mijn verklaring is deze, dat hier gezegd wordt, het duurt 2300 avonden morgens. Maar we weten dat deze gebeurtenissen in de toekomst 1260 zullen duren. En als je dat optelt bij de ongeveer 3 jaar uit het verleden, kom je keurig aan 2300. Niet exact, want we weten niet hoe lang het precies duurde in het verleden. Maar dat klopt vrij nauwkeurig. 3 jaar en 3,5 jaar, 6,5 jaar. Dat klopt aardig, want 7 jaar zou zijn 2520. Hè? 2520, dus met 2300 dit. Dus er mankeert iets meer dan een half jaar aan. Dat klopt dus aardig. En dat bevestigt de gedachte, als ik het omgekeerd redeneer, bevestigt de gedachte dat deze profetie voor een deel vervuld is in het verleden en voor een ander deel vervuld zal worden in de toekomst. De bekende 1260 dagen dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En waar het dus om gaat, dat is dat in het verleden Israël aan afgoderij werd, of tot afgoderij werd gedwongen in de dagen van Antiochus. Dat duurde ongeveer 3 jaar, iets minder. En in de toekomst, ja, iets minder geloof ik. En in de toekomst zal hetzelfde gebeuren, niet onder deze Antiochus, maar onder de mens der zonde, de zoon der verderfs, waarvan Antiochus dus eventueel een type is, zo kun je het ook zeggen. In de toekomst zal het gebeuren en dan duurt het 1260 dagen. En dat is de periode zoals genoemd in het volgende hoofdstuk, Daniël. Nee, maar de afval is dus gewoon de afgoderij waartoe Israël min of meer verplicht wordt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zijnde de grote verdrukking. Want in het midden van de 70ste week zal het slachtoffer en spijsoffer ophouden, wordt dus het gedurig offer weggenomen en wordt het volk in de afval overgegeven. En als u het mij vraagt, als ik nu de sporen van Helin zie voor een klein beetje mag volgen en dus ook wat mag speculeren, dan is de kans dus groot dat in de, betrekkelijk nabije toekomst, uiteraard in de eerste plaats dat beroemde verbond gesloten wordt, waardoor er 3,5 jaar vrede is. Een verbond dus tussen de tegenwoordige Joodse staat en de Palestijnen, daar komt het op neer, want ik houd het op de Palestijnen. Dat leg ik dus nou ook niet uit, hè. Waardoor men vrede heeft, maar ongetwijfeld is het een verbond ook met betrekking tot Jeruzalem, juist in de eerste plaats met betrekking tot Jeruzalem, zoals uit Daniël 9 blijkt, en zoals het zich laat aanzien, zal het dus een verbond zijn kennelijk, waarbij de Joodse staat erkend wordt, maar tegelijkertijd van Joodse zijde wordt de Palestijnse staat erkend, en hoogstwaarschijnlijk zal het dus, aangezien het om Jeruzalem gaat, zal het dus een verbond zijn waarbij, ook volgens de huidige verwachtingen, Jeruzalem tot hoofdstad van die beide staten zal worden uitgeroepen, zodat Jeruzalem de hoofdstad is van de Joodse staat, zowel als de Palestijnse. Maar 3,5 jaar later wordt het verbond verbroken. Want onder ons gezegd, met Arabieren moet je nooit een verbond sluiten. Dat mag je niet zeggen, maar neem dat nou voor mij aan, dat moet je niet doen. Ik heb nog niks lelijks gezegd. Hè? Dat moet je dus domweg niet doen. Het verbond zal namelijk verbroken worden en zal er uiteraard toe leiden dat de dienst aan Jehovah, formeel, zoals hij kennelijk ter gelegenheid van het sluiten verbond, van het verbond, weer wordt ingesteld tot op zekere hoogte in de heilige plaatsen, dat die dienst aan Jehovah inderdaad onderbroken zal worden, gewoon door terrorisme of wat dan ook. Maar in ieder geval, het zal de Joden onmogelijk gemaakt worden. En ongetwijfeld zal op diezelfde heilige plaats een beeld worden opgericht, in welke vorm dan ook. Het zal wel gewijd zijn aan Allah, maar er zal wel weer een profeet van Allah zijn in die dagen. Dat is in het verleden ook al vertoond, dus waarom in onze dagen dan niet, denk ik altijd. Zodat de Joodse staat gedwongen wordt inderdaad zich te onderwerpen aan de Palestijnse, dan wel Arabische godheid. En als het de Arabische godheid is, is het Allah, maar als het de Filistijnse godheid is, is het Dagon. En Dagon was een beest uit de zee. Daarom heet hij ook zo. Dagon komt van het Hebreeuwse dag, namelijk een vis. Dagon was die god met die vissenstaart. Zie, je klopt allemaal heus aardig, hoor. En dan zeg ik het maar even heel vlot, want ik kan het nou helemaal niet uitgebreider doen. Maar dat is inderdaad wat te verwachten is, dat inderdaad het Heer in de afval wordt overgegeven. Er zit gewoon niks anders op. En dat is ook wat 2 Thessalonicenzen 2 aankondigt. De dag des Heren komt niet voordat, nou ja, eerst een haaste verderven zou overkomen, zou 1 Thessalonicenzen 5 zeggen, sprekend over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hier staat, hij komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij, maar dat is ook de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus het is hetzelfde. Alleen vanuit een andere kant benaderd en op basis van andere Al dus de mensen profetieën. Maar net zo goed Daniel. En dan wordt dus openbaar de mens der zonde, de zoon des verderfs. Namelijk, dan wordt dus openbaar die hoorn uit Daniel. En dat is niet alleen die uit Daniel 8, maar ook die uit Daniel 7. En het is ook die koning uiteraard uit Daniel 11. En het is die vorst uit Daniel 9. We hebben er een paar gehad, hè. Om het niet moeilijk te maken. Niet moeilijk, hè. En het is ook het beeld uit Daniel 2 en uit Daniel 3. Maar goed. Hè? Maar zo kunnen we nog uren doorgaan natuurlijk. Het zijn allemaal profetieën die met elkaar overeenkomen, over elkaar heen liggen en daardoor elkaar aanvullen. Kortom, die mens der zonde, let op mens, dat is van belang. De mens der zonde, de zoon des verderfs. En het verderf is natuurlijk gewoon een zelfstandig naamwoord, maar het is de aanduiding eigenlijk gewoon van de duivel zelf. Want die bedient zich van de macht des doods en dat is het verderf. Satan is degene die het geweld des doods en het geweld des verderfs heeft dus. En deze zoon des verderfs is dus is wel een mens, want het staat er, maar is een regelrecht instrument van Satan zelf. Ik zeg niet, het is een incarnatie van Satan, want dat begrijpen sommigen dan weer verkeerd. Dus dat zeg ik ook niet, want dat is het ook niet. Maar het is inderdaad een mens die door Satan rechtstreeks gebruikt wordt, zoals het hier staat. Niet de Satan zelf, maar een mens die door hem gebruikt wordt. Zo staat het ook in Openbaring, want daar staat in Openbaring 13, daar heet hij het beest uit de zee, in Daniel 7 trouwens ook, maar het beest uit de zee, en daar staat dat hij komt in de kracht van de draak. En in Daniel staat, hij kwam niet in eigen kracht, hè? Of andersom of zoiets, maar in beide schriftverdelen staat niet eigen kracht, maar de kracht van Satan zelf feitelijk. Hij is niet Satan zelf, maar de draak geeft hem zijn grote krachten. Het is dus een mens. Maar die aardig in het voetspoor van de Satan gaat. Want van hem staat dan vervolgens hier in vers 4 van 2 Thessalonicenzen 2, die zich tegenstelt, dat woord tegen kwamen we al verscheidene malen tegen in Daniel 8, hè, die zich tegenstelt en die zich verheft boven, en daar herken je de Satan in, maar het is hem niet, hij doet alleen hetzelfde als Satan. Hij verheft zich. Dat doen de meeste mensen trouwens volgens de Bijbelse gedachte, omdat men zich stelt boven het woord Gods. En men zich dus stelt boven God. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar dat is een handelwijze die door Satan zelf hoogstpersoonlijk is uitgevonden, zoals u weet. Maar deze mens stelt zich tegen al wat God genaamd wordt. En hij verheft zich boven al wat God genaamd wordt. Of als God geëerd wordt. En dat zijn woorden die rechtstreeks ontleend zijn, inderdaad, daar kan niet missen, aan Daniel 11. In het bijzonder Daniel 11, vers 36. En daar heet het niet meer de hoorn. De kleine hoorn, de grote hoorn. Ook niet meer het beest of iets dergelijks. Maar heet het die koning. Daniel 11, vers 36. En die koning zal doen naar zijn welgevallen. Het gelukte wel, stond er in Daniel 7 al. En stond ook in Daniel 8. In Openbaring 13 staat het ook trouwens. En hier staat het ook, die koning zal doen naar believen, naar zijn welgevallen, niemand zal hem stoppen. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal dus dingen spreken en wonderen doen, betekent dat. Door zijn woord wonderen doen, maar dat staat in Openbaring ook. Hè? En trouwens ook in 2 Thessalonicenzen 2. Meen ik. Ja, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Want hij spreekt. Dat is vers 9 van 2 Thessalonicenzen 2. Je kan hem niet missen. Maar terug in Daniel 11 staat er in vers 36. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij. Want het is vastelijk besloten. Het zal geschieden. En die laatste woorden herinneren ons aan Daniel 9 vers 27. Die de beschrijving geven van het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is niet het einde van de tijd als zodanig. En daarom gaat deze profetie hier in Daniel 11 ook nog verder, als u mij vraagt, ook bespreek ik gebeurtenissen van na de 70ste week van Daniel, maar dat staat er niet expliciet meer bij. Maar het gaat erom dat we deze mens der zonde, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2, zouden herkennen als de hoorn uit Daniel. En dan moet ik er meteen aan toevoegen dat die hoorn uit Daniel in de praktijk blijkt te zijn, maar ik kan het echt niet kort uitleggen, dat kan ik op geen manier doen, maar hij blijkt te zijn, dan wel te worden, vroeg of laat, of hij dat hier al is of nog moet worden, weet ik niet. Doet er ook weinig toe, maar hij blijkt te worden de koning van Babel. Of hij dat al is op het moment dat hij een verbond sluit met de Joodse staat, ik verwacht van niet, dat heb ik ook altijd gezegd, ik verwacht van niet. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het past in mijn gedachtegang dat de Joodse staat een verbond zal sluiten met de leider der Palestijnen. Waarna vervolgens later diezelfde leider der Palestijnen inderdaad de hele Arabische wereld aan zich zal onderwerpen. En zichzelf tot koning over die Arabische wereld, over een wereldrijk zelfs, zal laten uitroepen. En zijn troon zal vestigen in Babel met dank aan, hoe heet die man, die in onze dagen bezig is. Kan die naam nooit, net als die naam van die Duitser kan ik ook nooit onthouden. Die met een snorretje. Maar goed. Maar die man die dus in onze dagen Babel aan het herbouwen is. Tot meerdere eer en glorie van hemzelf. Maar hij zelf zal daar geen eer en glorie aan beleven. Daar geloof ik niks van. Het zal een Palestijn zijn, die Filistijn dus, die zich daar op de troon zal zetten. Nou goed. Aanwijzingen genoeg daarvoor trouwens in zowel Daniel als in Openbaring. Maar ik geloof dus dat hij in Babel, uiteindelijk definitief, in Babel zijn residentie zal hebben. En hoewel hij een troon zal hebben dus in al die landen daar, omdat hij over al die landen koning zal zijn, staat zijn residentie, zijn hoofdzetel, zal ik maar zeggen, in Babel. Vandaar dat we verwachten een herstel van het Babylonische Rijk. Althans een herstel van een rijk waarvan Babel de hoofdstad is, zoals naar het voorbeeld van zowel het Babylonische als het Medo-Persische als het Griekse Rijk. Daar hield het op. Daar hield Babel op hoofdstad van de wereld te zijn. Maar zoals Daniel 4 zegt, Babel zal weer de hoofdstad van de wereld zijn na 7 tijden. En dat schiet aardig op, moet ik u zeggen. En dan is dat vervuld en wordt Babel dus weer de hoofdstad van de wereld. Ik heb trouwens begrepen, maar ik zal geen jaartallen noemen deze keer. Ik heb mezelf laten vertellen dat de planning is dat in een bepaald jaar de herstel van Babel voltooid zal zijn. Maar het is precies de datum waarvan ik altijd zeg, dan volgens mijn berekening, die waarschijnlijk toch niet goed is. Maar volgens mijn berekening, het is niet de Bijbel. Hè? Maar volgens mijn berekening, mag ik alsjeblieft, volgens mijn berekening komt dat precies uit. Zij noemen precies het jaartal waarvan ik zeg, dan wordt Babel weer de hoofdstad van de wereld. Dus we zullen zien. Maar dat zien we dan van bovenuit hoor, want het is na de opname van de gemeente. Maar het duurt niet zo lang meer. Ja, het is 10. Nou, laat maar zitten. Ja, is zo. Maar goed. Maar waarom ik dat zeg? Nou, eigenlijk niet met een speciale reden. Ik vertel gewoon het verband met Daniel in verband met die mensen zonder de zoon des verderfs. En dat hij inderdaad op de troon zal zitten enzovoort. En dat hij in Daniel niet alleen maar een hoorn is, maar zeer zeker.